We gaan met Psalm verder. We gaan nu naar Psalm 40 en sla eerst, voordat we daarin gaan, Hebreeën 10 open. Ja, ik zei het, ik heb het al vaker gezegd, we behandelen de Messiaanse psalmen. De psalmen die dus over de Heer Jezus gaan en de geest van getuigenis van Jezus is de geest van profetie. Psalmen vallen ook onder de profetische geschriften, dat weten we inmiddels. En als we in Hebreeën 10 lezen, dan zien we ook dat daar Psalm 40 aangehaald wordt. En dat zien wij staan in Hebreeën 10 vers 5. En daarom komen de in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Dat is opening gebed. Vader, ik wil u danken. Danken voor deze dag van genade. Vader, dat uw woord ons weer mag verkwikken. Dat onze geest verkwikt mag worden. Vader, en niet moe, maar juist verblijd door wat wij lezen. Omdat we, dat uw naam weer genoemd wordt. En dat is uw naam. U bent onze verlosser, Vader. En u bent de verlosser hier in deze bedeling der genade. Maar ook in de tijd die komen gaat, Vader. Voor iedereen, want uw bloed uiteindelijk is gevloeid voor iedereen. Vader, dat we het ook gaan zien hoe u in de psalmen al ook spreekt over de toekomst, Heer, waarin de Heer Jezus Christus verhoogd wordt. En dat we daar de verlichting op mogen krijgen. In de naam van onze Heer en Heiland. Amen. Ik ja, voordat hij weer niet aanstaat. Goed, dit hebben we gelezen. Dus ga nu met mij mee naar Psalm 40, ja? Want daar gaan we uit leren vandaag. Psalm 40. Daar komt die tekst namelijk in voor, ja. Als we kijken in vers 7. En dan zien we het iets anders staan. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom in de rol des boeks. Is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijn gewans. Je ziet hier een conversatie tussen de vader en de zoon staan. Het is de zoon die tegen de vader spreekt. Ja? Het is heel bijzonder. En dat zien wij dus al in de psalmen, zien we dat al staan. Ja? Dus als je zegt, ja, wanneer zien wij de Heer Jezus Christus? Wanneer zie je voor het eerst dat hij spreekt? Dan denken we allemaal natuurlijk, ja, in de evangelie. Maar we zien hem al veel eerder. We zien hem al in de psalmen zien hem al spreken. Hè? Dat hebben we vorige keer, de andere psalmen hebben we het ook gezien. Dus dat is bijzonder. Het gaat hier, en daarom zien wij, deze psalm wordt dus in Hebreeën, wordt hij aangehaald. En dan slaat het heel duidelijk op de Heer Jezus Christus. Ja? Dus het is in die zin een psalm die gaat over de Messias. De Messias die voor het volk Israël stierf. En daar, zo moet je die psalm dus lezen, ja. En ja, wij weten dat heel veel mensen gaan dingen in die psalm lezen, of in Jesaja 53, noem het allemaal maar op, dat het over ons gaat, ja. Maar het lichaam van Christus is verborgen, ja. Het is profetie. Dus het lichaam van Christus komt hier niet in voor. Nou, de kern, kijk, is als wij zien in vers 8 en 9, dat zie je. En zo zou ik de psalm eigenlijk ook willen noemen. Het is de Christus de gehoorzame. Ja? Hij is gehoorzaam en de vrucht van zijn werk. Wat is zijn werk? Hij kwam hier op aarde om de wil van de Vader te doen. Ja, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja? En wat was dat op het laatst? Dat uiteindelijk was het natuurlijk het kruis waar hij heen ging. Dus hij kwam om de wil van de Vader te doen. Dat zien we hier staan. En dat heeft hij gedaan. En dat heeft ook een resultaat. Ik bedoel, als we kijken nu naar de bedeling der genade, zijn wij ook een resultaat daarvan. Ja, het is Paulus die dat openbaart. Maar hij is gestorven en hij is opgestaan voor het volk Israël. Maar in deze bedeling der genade spreken we natuurlijk ja, voor iedereen. Maar uiteindelijk is het voor degene die in het lichaam van Christus zitten. Ja, dat is het zoals wij dat nu lezen. En daarvoor is Christus dus gekomen. Ja? Hij doet de wil van de Vader. Ja? En als we kijken in vers 8. Ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. Nou, dat wil zeggen, wat is dat boek? Nou, dat ligt voor je neus. Ja? Dat zei hij al in de psalm. Nou, David, wanneer heeft hij dat geschreven? Dat is heel lang geleden, ja? En toen was nog niet de hele Bijbel af. Ik bedoel, kijk dan, zeg maar, ik noem wat, dit stukje. De rest, Jesaja, Jeremia, Dat was allemaal nog niet geschreven hoor. Ja? Dus dat van tevoren was dat al bekend. Psalm 119 vers 89 zegt, uw woord, o Heere, bestaat in de eeuwigheid in de hemelen. In de eeuwigheid. Dus het woord bestaat in de eeuwigheid. In de eeuwigheid zit geen begin, zit geen eind. Dus het woord is al in de hemel opgeschreven. Als je erover nadenkt, is fenomenaal. Want dat kan je niet zeggen, ik kom in de rol, des boeks is van mij geschreven. Ja, de hele Bijbel gaat toch over de Heer Jezus? Ook de boeken die naar de psalmen komen. Dus al die boeken, die zijn al opgeschreven. En Christus in de conversatie met de Vader, die zegt, in de rol van het boek is over mij geschreven en ik ga dat doen. En zo is die, zo, ja, het klinkt een beetje raar, heeft de Vader en de Zoon hebben gesproken met elkaar. En is het besluit, ik kom naar de aarde, ik word vlees, ik word als de mens gelijk, ja, om de schrift te vervullen. Gaat onze pet soms te boven natuurlijk, hè. Maar denk er goed over na als je dit zegt. In de rol des boeks is van mij geschreven, dat is al gecommuniceerd. Dat is niet pas toen de Heer Jezus Christus op aarde kwam en toen werd het allemaal pas duidelijk. Toen is het allemaal pas bedacht. Nee, dat is allemaal van tevoren, de Vader en de Zoon hebben met elkaar hier, zie je dat, spreken met elkaar. Ja. Hoe kan dat? Christus is God. De Vader is God. Kan het? Ja. Begrijp je het? Nee. Maar ik geloof het. Want het staat hier. Wij kunnen met ons menselijk verstand het allemaal niet begrijpen. Maar we gaan het wel gewoon geloven. Omdat het Gods woord is. En het staat daar. Nou ja, je weet met de psalmen. Dat kan je op drie manieren lezen. Ja? Dat de schrijver zelf over zichzelf spreekt. Wat hij meemaakt. Het kan zijn dat het heeft betrekking op de kleine kudde in de toekomst, in de grote verdrukking. Nou, daar heeft het eigenlijk ook altijd betrekking op, kan je wel zeggen. Eigenlijk altijd. Het is geen psalm die daar niet over schrijft. En over de Messias. Ja? Dus je ziet soms dingen die David meemaakt over zichzelf, maar toch tegelijkertijd een identificatie hebben in de Heer Jezus Christus, in de Messias voor het volk Israël. Dus je ziet het soms heen en weer gaan, ja, heen en weer. Maar ja, de identificatie van de kleine kudde met hun Messias, ja, is zo nauw. Hij liet zich ook dopen, ja, door de Johannes te dopen. Waarom? Ja, om alle gerechtigheid te vervullen. Hij maakt zich één met dat zondige Israëlitische geslacht, ja. Hij was zelf geen zondaar, maar hij onderging wel die doop, ja. Hij maakt zich helemaal één. Dus zijn denken, dat moet het denken van de kleine kudde worden. En het denken van de kleine kudde, ja, dat wordt het denken van de Messias, ja. Dus dat zit heel nauw. Want als hij soms zegt, mijn ongerechtigheden, kijk dan in vers, waar staat het? Even kijken, in vers 13 geloof ik. Vers 13. Want kwaden tot zondige tal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen. Nou, de Heer Jezus had natuurlijk geen ongerechtigheid. Nee. Nee, nee. Dus de kleine kudde kunnen de ongelovigen zeggen. De gelovigen, de kleine kudde, die kunnen dat zeggen, ja. We worden vervolgd en vanwege de ongerechtigheden is Christus gestorven. Maar Christus is ook tot zonde gemaakt, ja. De zonde van zijn volk is op hem gelegd, ja. En daardoor hing hij aan het kruis. Wie is ongerechtigheden stierf hij toen natuurlijk? Ja, ongerechtigheden van hun. Maar aan de andere kant, op dat moment werd hij het gemaakt, net zoals wij ook voor ons tot zonde gemaakt zit. Ja, dat waren onze ongerechtigheden. Maar op dat moment werd hij daar tot zonde gemaakt wel. Ja? God zag. Ik kan zeggen, ik hing letterlijk aan het kruis staan. Hij heeft mij echt gestorven. Zo één ben ik met hem geworden. Ja? Dus dat is altijd in die psalmen dat je dat ziet, ja? Maar toch, in elk psalm zien wij Christus, en zeker ook in deze psalm. Dus in David, ja, in welke omstandigheid hij dat geschreven heeft. Ik heb gehoord ook van, maar ik weet niet, dat heb ik verder niet onderzocht. Ik kan het hier ook misschien het te maken heeft daarmee, dat hij dat heeft geschreven tijdens de rebellie van zijn zoon Absalom. Ja, dat hij vervolgd werd. Nou, hij heeft heel wat meegemaakt met die zoon die in opstand kwam tegen hem. Ja, en dat hij zich daar, ja, hier als je dit leest, daarover verbaast. Van wat gebeurt hier allemaal, ja. Maar goed, zo gaan wij hem niet lezen. Wij gaan hem lezen zoals hij over de Messias gaat. Ja? Nou, dan kijken wij in vers 2. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En hij heeft mijn geroep gehoord. Ja? Nou, oké, okay. Dat heeft David. Je ziet als je in andere psalmen leest ook, dan is hij door Saul vervolgd. En dan zie je ook dat hij in de verlatenheid zit en dan roept hij ook tot God. Maar denk aan de kleine kudde ook hier, ja? Ja, die zitten ook in, die worden ook vervolgd, ja? En die roepen ook tot God. De Heer, wanneer komt u? Ja, hoe lang nog bijvoorbeeld, ja? Maar de Heer Jezus Christus, wat heeft die gedaan, ja? Die heeft ook lang verwacht. Wat is lang verwachten? Wat is... Dat is ja, langmoedigheid. Geduldig door in tijden dat het moeilijk is. Dat je tegenstand hebt. Ja, dat is volhouden. Ik heb de Heer lang verwacht. Doen wij dat ook niet? Want als hij zegt, Heer, kom nu alsjeblieft. We zien dingen om ons heen. En je kan vanwege de boodschap kan je veel problemen krijgen. Kan je tegenstand krijgen. En dat kan de tijd heel lang duren voor je, ja? Terwijl, wat is een leven nou? Zeggen we, een leven is kort. Maar als het bij ons tegen zit, oh, wat doet een minuut dan lang, hè? Duurt het zo lang? Dat is, die minuut is net zo lang eigenlijk, ja? Dus dan hebben we volharding hebben we nodig, ja? Lang verwacht, hoe kan je dat doen? Omdat wij weten, de Heere die komt. Nou, en dat is met de Heer Jezus ook, want in Hebreeën 10 vers 5 lees je uit mijn hoofd, dus ga ik het niet zeggen, we gaan even kijken in Hebreeën 5 vers 7, ik zeg het niet verkeerd, ik zeg het verkeerd. In zijn leven en uiteindelijk helemaal tot aan het kruis zien wij staan, want de Heer Jezus... Kijk, die in de dagen zijn vlezes. Dus in de dagen dat hij in zijn vlees hier op aarde rondliep. Ja? Gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Nou heeft hij de Heer Jezus niet alleen de hof van het Gethsemane. Ja? Hij heeft natuurlijk altijd veel tegenstand gehad. Hij heeft altijd voortdurend heeft hij in contact met de Vader gestaan. Ja? En dan zie je, gebeden en smekingen. Die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. En verhoord zijnde uit de vrees. Welke vrees? De vrees des doods, Hebreeën 2. Ja? Nou, daar is hij inderdaad uit verhoord. Want uiteindelijk zegt hij, het is volbracht. En dan kan hij zeggen, in uw handen beveel ik mijn geest. Want op dat moment was het volbracht. Was dat tot zonde gemaakt. Na 3 uur was het klaar. Ja? En God heeft hem verhoord uit te vrezen en heeft hem uit de dood verlost. Dat wil zeggen, hij is natuurlijk wel gestorven lichamelijk, maar zijn ziel en zijn geest zijn niet naar, dat gaan we zo meteen nog zien, naar de hel gegaan waar Satan, waar alle ongelovigen zitten. Nee, daar heeft hij hem van verhoord. Nou, dan kijk maar gelijk in Psalm 40 vers 3. Kijk maar, hij heeft mijn geroep gehoord, ja? En de kleine, kijk, dat geldt ook voor de kleine kudde. Ik zei het net al, hè. Die, er zijn een aantal teksten, als we Psalm 35. Ik heb een aantal, maar ik doe er even eentje. 35 vers 17 bijvoorbeeld. Dan zie je de kleine kudde. Heren, hoe lang zult gij toezien? Zie je, dat is de gelovige in de grote verdrukking. Hoe lang zult gij toezien? We spreken over die 7 jaar dat de antichrist hier op aarde regeert. Hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van hun lieden, verwoestingen... Mijn eenzame van de jonge leeuwen. Ja? Hoe lang, heren? En we weten, de grote verdrukking duurt 7 jaar. En ze zien al die vervolging van de antichrist. Ze zien de verleiding daar in Israël. Dat daar de antichrist zal zitten. En dat Israël belegerd gaat worden. Al dat soort dingen. Dat de ongerechtigheid regeert. Ja? En dat Israël vervolgd wordt. Ik heb hier bijvoorbeeld 13 vers 2 ook, ik zei 1, ik lees er nog eentje. Daar staat het ook. Hoe lang, heren, Psalm 13 vers 2, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen, ja? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Aanschouw, verhoor mij, Heere, mijn God, verlicht mijn ogen op dat ik in de dood niet ontslapen en mijn vijand enzovoort enzovoort. Zie je, dat is ook het gebed van een gelovige in de vervolging daar. Nou, oké, we gaan weer terug naar Psalm 40. En dan zie je, hij heeft mijn geroep gehoord aan het eind van vers 2. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Nou, als je dat leest, dat is een behoorlijk vers, ja. Begrijpen we nou wat daar staat? Hij heeft mij uit een ruisende kuil gehaald. Dit vers refereert naar de opstanding. Deze psalm kan je ook noemen het opstandingslied van de Messias. Want hij heeft mij geroepen, gehoord, de Heere met hoofdletter, ja? Jehovah heeft mij uit een ruisende kuil opgehaald. Opgehaald. Dus hij zat in die kuil. Ja? Hij ging naar beneden, dat heeft hij opgehaald, ja? Nou, kijk even mee naar Psalm 69. We hebben het al eens eerder over gehad. Over dat ruisende kuil, ja? Wat is nou een ruisende kuil? Dat heb ik even opgezocht. Ruisende kuil, en dan in verband met dat modderig slijk. Nou, als we naar Psalm 69 kijken, water in de Bijbel, als we hier spreken, dan zien we vergelijkbaar iets staan. Psalm 69, vers 2. Verlos mij, o God. Dit gaat ook over de Messias. Die hangt daar aan het kruis. Want de wateren zijn gekomen tot de ziel. Wat is dat nou? De wateren komen tot aan de ziel. Ik ben gezonken, kijk, daar heb je het hier. In grondeloze modder, waarin men niet kan staan. Nou, je kent het modder, hè? Als ik aan modder denk, en je gaat erin staan, het is diep dat je daarin kan wegzakken. Dat het je naar beneden trekt. En hier zegt, de schrijver zegt, ik ben gezonken in grondeloze modder. Dus er zit geen grond, ja, waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepte der wateren en de vloed overstroomt mij. Je ziet hier modder, nou, in Psalm 40 laatst net, modderig slijk, de ruisende kuil. Water, je kan er niet staan. De diepte der wateren en de vloed overstroomt mij. Dus waar heeft het allemaal mee te maken, ja? Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezeken, daar ik ben hopende op mijn God. Ik ben hopende op mijn God. Want laatst net in Psalm 40 vers 2, ik heb lang verwacht. Ja, ik heb lang verwacht. Wij zeggen wel eens, verwacht je de Heere? Nou, je kan zeggen, ja, dat is mijn hoop. Is dat onzeker? Ja, is mijn hoop. Ik hoop dat hij komt. Nee, ja, het is mijn verwachting. Hij is mijn verwachting, hij is mijn hoop. Dus lang verwachten, dat heeft met hoop te maken ook. Zie je, hier staat, ik ben hopend op mijn God. Wat heeft de Heer Jezus Christus aan het kruis gedaan? Je ziet hier staan zijn ervaring aan het kruis, ja. Zijn keel is ontstoken, zijn ogen zijn bezweken. Ik ben hopend op mijn God. Christus die de dood ervaart, daar waar hij tot zonde gemaakt is. Dus de gemeenschap met God is verbroken, ja. En dat ervaart hij op dat moment. Tot zonde gemaakt. En daarom is hij hopend op mijn God. Want de Heere, hij weet uit de Bijbel dat er is een opstanding. Maar hij is op dat moment tot zonde gemaakt. En in de ogen van Satan is hij dan van hem. Ja? Want hij heeft de macht over de dood. Dus God, Christus, die houdt, dat is nou het geloof van Christus. Hij trouw aan de Vader. Hij praat tot hem. Hij bidt tot hem. En hij vertrouwt, want de Bijbel spreekt namelijk ook dat hij zal opstaan. Ja, op dat moment is die zonde, is tot zonde gemaakt, is de gemeenschap met God totaal verbroken. Zij moeten blijven vertrouwen op de teksten. Ja? Dat hij niet zal doorzakken naar die put. Ja, want als je kijkt naar vers 14. Dit hele stuk gaat over het kruis, maar Psalm 69 gaan we de volgende keer ook behandelen. Dus ik ga er nou wat sneller doorheen. Maar in vers 14 zegt Christus, mij aangaande, mijn gebed is tot u, o Heere. Er is een tijd des welbehagens, o God, door de grootheid uw goede tierenheid. Verhoor mij door de getrouwheid uw heils. Heil, dat heeft met redding te maken. En dan, ruk mij uit het slijk. Dan heb je weer dat slijk, die modder. Grondeloze modder. Laat mij niet verzinken. Zie jij, roept tot de Vader, laat mij niet verzinken. Wij zeggen soms ook dingen, terwijl je zegt, ik weet dat ik het heb. En toch in je roepen is het niet onzekerheid. O Heere, help mij. Ja? Terwijl ik weet, ik ben verzegeld. Ik weet dat hij mij niet laat vallen. Ja? Maar het toont mijn afhankelijkheid aan hem aan. En Christus zegt hier aan het kruis. Hier, dat is wat Christus is ervaart terwijl hij aan het kruis hangt. Wat hij denkt en wat hij tot de Vader zegt. Laat mij niet verzinken, laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten der wateren. Heb je het weer, die wateren? De diepte van de wateren, dat is uit de dood. Christus tot zonde gemaakt, dan ben je natuurlijk in Gods ogen, als wij zonde, mensen is in zonde geboren, ben je, voor God ben je dood. Zonder God. En zo hing die daar. Ja? Laat mij de overvloed, de watervloed niet overstromen en laat de diepte mij niet verslinden. En daar komt het. En laat de put zijn mond over mij niet toesluiten. En de put, nou, dat weten we als je in de Bijbel leest. De put heeft, de hel heeft De poorten, wat zegt de Heer Jezus tegen Petrus? De poorten der hel zullen niet overweldigen. Er zijn poorten, er zijn ketens, er zijn sloten. Er is een deksel. En dat staat open. En Christus hangt aan het kruis tot zonde, ja? En als hij tot zonde gemaakt is, en hij zal ook tot zonde ook echt gestorven zijn, dat zijn geest en zijn lichaam, dus geest en ziel zijn lichaam verlaten, nog steeds als tot zonde gemaakt zijnde, dan had hij zo in de put naar beneden gezonken. In de macht van de Satan. Hadden wij geen verlosser gehad. Daarom zijn we zo blij dat hij op een gegeven moment zei, het is volbracht. Zou hij nog levend aan het kruis zien? Want toen op dat moment was de gemeenschap weer hersteld met de Vader. Een bewijs dus dat hij niet in die put zat. Kijk, laat de punt zijn mond niet over mij toesluiten. Satan wilde dat doen, terwijl Christus de zonde nog op hem was. Ja? Want Satan heeft het geweld des doods. Nou, even over dat water. Kijk even in Samuel. Even om het nader toe te lichten. 2 Samuel 22. En er zijn meer teksten van hoor. 2 Samuel 22. Kijk, dat is Davids danklied. He, en zie je vers 1. Dat was toen hij was verlost uit de hand van al zijn vijanden, uit de hand van Saul. En dan zie je David die roept dan, de Heer is in vers 2 mijn steenrots, mijn burcht en mijn uithelper enzovoort. En hij zat in angst, ja. Weet je wel dat hij in die grot zat ook, hè? Daarom. En dat hij op een kleine afstand van Saul zat. En dan zie je vers 5. Want baren, repeteert, des doods, baren zijn golven. Water hebben golven. En dan zie je, de dood heeft met water te maken. De golven van de dood hebben mij omvangen. Kijk, beken Belials. Ha, daar hebben we het. Belial. Bel. Baal. De duivel. Het heeft met Satan, met de dood te maken. Waar hij de macht over heeft. Banden der hel, zie je het? Omringde mij. Strikken des doods bejegende mij. Zie je het? Dus de dood, de hel, baren, beken, Belial. Dat heeft allemaal met hetzelfde te maken. Dat ervoer David op dat moment. En dat ervoer Christus aan het kruis toen hij daar tot zonde gemaakt was. Kijk in vers 16. En de diepe kolken der zee werden gezien. Dan spreken we niet over de zee hier aan Noordwijk aan zee. Of Katwijk, spijt me hoor. Ja? Maar dan gaat het niet over, we hebben hier Noordwijker en een Katwijker zitten. Maar het heeft niks met die zee te maken. En ook niet die zee van Tiberias. Nee, dat heeft met die hel te maken. De gronden der wereld werden ontdekt door het schelden des Heren van het geblazen des winds van zijn neus. En dan, vers 17, hij zond van de hoogte, hij nam mij, hij trok mij op uit grote wateren. Christus, de deksel, de put, zijn deksel ging niet over hem dicht. God heeft hem door de opstanding getrokken uit de wateren. De gemeenschap is hersteld. Inderdaad, hij is natuurlijk wel naar de hel gegaan. Maar wie zat daar? In de schoot naar Abraham, Isaac, die gelovigen. Maar niet aan de andere kant. Dat wordt ook geleerd trouwens, hè? Dat hij daar ook geboet heeft, niks ervan. Deze psalm leert juist dat hij daar juist niet geweest is. Ja, om daar het evangelie te verkondigen, wordt zoiets verteld. Ja, dat is leuk. Dat is, nou, zeker niet goed. Laat waarheid en liefde verkondigen, ja. Maar dat klopt niet, want het evangelie zoals wij dat kennen, dat was verborgen. Ja, dat is pas aan Paulus verkondigd. Dat evangelie wat wij kennen, dat werd helemaal niet door de Heer Jezus Christus verkondigd dan toen hij daar dood was. Dat bestaat helemaal niet, want het was verborgen. Het is pas aan de apostel Paulus bekendgemaakt. Oké, maar dat is een zijspoor. Maar je ziet hier dus staan die wateren. En denk bijvoorbeeld ook aan Jona. Weet je nog? Met het water, dat was letterlijk natuurlijk, hij maakte dat mee. En we weten over die vis. Maar wij weten inmiddels, we hebben hier ook geleerd, dat Jona is letterlijk gestorven. En is naar de hel gegaan. En is er opgestaan uit de dood. En toen heeft de vis hem uitgespuugd. Ja? Daarom iedereen zegt, hij kan toch niet leven 3 dagen in zo'n... Nee, hij was ook zijn geest en ziel waarde. En hij is, daarom zegt de Heer Jezus, net zoals Jona was in het hart der aarde. Of in de vis. Hij zegt in het hart der aarde volgens mij, trouwens. Maar in ieder geval, daar was hij dus. En dan zie je ook die baren met de zee. Dat is heel, heel duidelijk een beeld van wat wij nu hier lezen. En daar is hij ook... Nou, Christus, Jona was dus een voorbeeld van Christus die stierf en is opgestaan. En dat zien we hier nu precies hetzelfde. En dan, nou, dat benauwt je ziel. Want kijk even met mij in Genesis. En wie we in de Oude Testament kennen natuurlijk nog een beeld van de Heer Jezus. En dat is Jozef. En als we kijken naar Genesis 42, we kennen het allemaal, het verhaal dat hij werd verkocht door zijn broeders, ja? En we lezen over de kuil, maar we kennen nog iemand, Jozef zat ook in de kuil, ja? Werd door zijn broers in de kuil gegooid. Nou, we kijken in Genesis 42 vers 21. En dat verhaal is als die broeders weer naar Egypte gaan, ja? En dan zijn ze bang, want ze weten, ja... Jozef heeft zich geopenbaard aan zijn broers. En dan zie je in vers 21, die broers zitten met elkaar te redeneren. En dan zeggen ze, toen zeiden zij de een tot de ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet, daarom komt deze benauwdheid over ons. Dat was toen hij daar in die kuil geworpen werd. En hij heeft hem om genade gebeden en ze hebben hem in die kuil gelaten. Maar dat is ook een mooie omschrijving. De benauwdheid van de ziel. Dat had hij. Okay. Hij is ook een beeld van de Heer Jezus. De Jozef is eigenlijk bijna geen beter beeld van de Heer Jezus Christus als Jozef. Ja? Maar je ziet hier, het is een benauwdheid van de ziel in de kuil. Nou, wat lezen wij in Psalm 40 en 69? Lezen wij over die kuil, ja? En dat is die kuil, ja? Dat is de hel die openstaat, klaar om... Christus die tot zonde gemaakt is, naar beneden te trekken en te ontvangen en dan pas dicht. Nou, dan zaten wij mooi, ja? Hadden we geen verlossing meer gehad. Want dan was hij namelijk in zonde gestorven. Nou, maar wat lezen wij in vers 3, Psalm 40 vers 3, ja? Hij heeft mij uit de ruisende kuil. Ja, ruisende. Dat heb ik even opgezocht. Wat is nou ruisend? Ik heb even naar de kanttekeningen gekeken. En daar stond zoiets als... inval met een groot, opbobbelend water. Waar een mens niet uit kan komen. Dan denk ik, oh ja. Nou, dat klopt dus. Ja, dat is dat ruisende. Zeeën die ruisen, die bruisen. Ja, woeste zeeën. Jona... die zat ook met een ruisende water. Dat ruiste, dat was water, ja. Dus die kuil heeft ook met dat water weer te maken, zie je? En zo moet je dat dus lezen. Maar hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. En heeft mijn gangen vastgemaakt. Nou, hier spreken we over dat hij is opgestaan. Ja. Op een rotssteen gesteld. Nou, denk bijvoorbeeld aan het huis op de rots. Ja? Wie is die rots? Ja? Dat is voor de Israëls natuurlijk de Messias, ja? Het geloof in de Messias. Dan spreekt hij. En wie daar zijn geloof op, zijn leven op bouwt, ja, dat huis zal staan. Als er stormen komen, dan blijft het staan. En als het op zand is gebouwd, nou ja, nee, op de rotssteen. Dat zijn die gangen, die zijn vastgemaakt. Ja, inderdaad. Onze trouw, ook onze gangen, ja. De uitgangen des levens. Onze gangen, onze wandel. Ja? Die zijn toch ook vast? We hebben net gezongen, want ik ben verzekerd. Nou, wie in dit leven is zeker? Niemand. Ze kunnen misschien wel heel zelfverzekerd overkomen. Maar we kunnen allemaal heel goed acteren, ja. Als gelovigen ook, we zijn allemaal acteurs. We kunnen allemaal heel goed voordoen. Maar dat blijkt als je iemand alleen zit, dan is het soms een heel andere persoon. Ja, maar onze gangen en van David en alle gelovigen en Christus aan het kruis zijn vastgemaakt. Ja? Vanwege ons geloof in de Schepper. Ja? En dan zijn jouw voeten op een rotssteen en zijn je gangen vastgemaakt. Dus ja, dat betekent dat uit dit alles wat we lezen in vers 3 is Christus dus opgestaan. Ja? En dan zie je in vers 4 ook tegelijkertijd, hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang, onze schoden, velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Er is dus een nieuw lied, wij hebben ook een bundel en wij hebben ook een lied. Nou, Harry, die zegt dat nog eens, dat lied. We hebben allemaal zo onze favorieten natuurlijk en dat heet, ik zing een nieuw lied. Het is een Bijbels iets. Alleen, de vraag is of wij als lichaam van Christus, echt ook al die liederen moeten zingen waar wij in de Bijbel van zien staan dat het een nieuw lied is. En dat is het antwoord nee. Want hier zie je, hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Wanneer? Ja? toen hij was opgestaan uit de dood. Ja? Een lofzang. Zie je, wat is dat lied dan? Een lofzang voor onze God. Kijk, wij hebben nu ook veel liedjes in deze wereld. En sommige liedjes vind ik ook leuk. Maar als eenmaal alles om Christus draait, dan zijn dat soort liedjes niet meer. Dat zijn allemaal liederen, ja, die een lofzang voor onze God zijn. En hier is onze God, de God van het volk Israël natuurlijk. Ja? En velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Nou, dat betekent, dat is na zijn opstanding. Kijk, Psalm 95 bijvoorbeeld. Daar zien wij het namelijk een aantal keren staan. En het nieuwe lied heeft er alles mee te maken met het moment, ja, Christus is opgestaan. Alleen, ja, we weten, de bedeende genade is ertussen gezeten. Dus we moeten even 2000 jaar eventjes nu even gewoon weg, even weghalen. Dus op het moment dat Stefanus gestenigd werd, dat op dat moment Christus ging staan. Ja, sta op, zie je ook in de psalmen staan. En na 7 jaar komt hij naar beneden, naar de grote verdrukking. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij oorlog voeren. En dan gaan de kleine kudde, het gelovige volk Israël, gaat het koninkrijk in. En Christus gaat er zitten op de troon. En dan gaat hij regeren. Nou, dat is al 1000 jaar geweest. Dat was het plan. En als hij dus in dat koninkrijk zat, dan zal het volk, ja, Israël, zal zingend dat koninkrijk ingaan. Want Christus is opgestaan, maar nu zit hij aan de rechterhand van de Vader nog steeds boven vanwege de bedeende genade waarin we nu leven. Maar als dat er niet was geweest, dan had hij beneden hier op de troon in Jeruzalem gezeten. En dan hadden ze al die lofzangen gezongen. Dus hij was opgestaan uit de dood, naar de hemel gevaren, als Israël zich had bekeerd. Nou, dan was hij naar beneden gekomen. Dan had hij al lang, daar gezeten. Of de grote verdrukking was, nou, die was natuurlijk gebeurd, want dat is voor, niet van tevoren geregeld. Dat heeft God al in zijn woord voorzien en opgeschreven. Daarmee zeg ik niet natuurlijk dat hij dat allemaal zo heeft geregeld, dat de bewuste mensen ongelovig blijven zo. Nee, maar dat heeft hij voorzien, dat is opgeschreven. Dus dan was er 7 jaar grote verdrukking geweest. Ja, dan was hij op de troon gezeten. Maar nu zitten we al 2000 jaar ver dat dat nog niet gebeurd is. Maar als wij weg zijn, let op, komt 7 jaar die verdrukking en dan komt het koninkrijk. En dan gaan zij, met de opgestane Heer en Heiland, die komt daar als een koning naar beneden en gaat daar regeren. Dan gaan ze met hem dat koninkrijk in. En dan zingen ze die nieuwe liederen. Kijk, Psalm 95. Komt, laat ons de Heer vrolijk zingen, laat ons juichen, de rotssteen onze heils. Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan met lof. Laat ons hem juichen met psalmen. Oké, ik zei het net al. Wij hebben een bundel, er staan psalmen ook in. Nou, die hebben we nu er allemaal uitgehaald. Waarom? Je mag psalmen zingen. Tuurlijk, als iedereen het mooi vindt. Waar gaat het om? De melodie. Soms kan je het lied ook mooi vinden, omdat je de melodie mooi vindt. Maar de tekst kan wel helemaal verkeerd zijn. We hadden ook een keer een lied hier. Dat zongen wij wel eens toen in Katwijk. Nou, dat zong voor geen meter. Echt, dat zong gewoon, hè, dat was. Nou, dat had echt helemaal niks in. Dus dat lied vonden we niks. Maar als je naar de tekst kijkt, was een geweldig lied. Totdat Gideon een keer in de gemeente kwam, die kon gitaar spelen en die speelde het. Nou, dat ging perfect, toch? Dat was een mooi lied. Maar het was hetzelfde lied. Waar gaat het om? Dan zie je heel gauw dat onze ziel wordt beroerd door de melodie. Daar moeten we mee uitkijken. Ja? Want ja, zometeen ga je dingen zingen die gewoon niet deugen. Nou, psalmen die deugen, die zijn goed, die kloppen. Maar moeten wij ze zingen? Kijk, als je hier kijkt in vers 2. Laat ons zijn aangezicht tegemoet gaan met lof. Hoe gaan we dat doen? Waar? Dan moet je naar Jeruzalem, hè? Want daar zit hij. Dat kan je nu helemaal niet doen. Ja, hij zit daar niet. Waar is God dan nu? Nou, hij woont in mij. Dus hoe zie ik zijn aangezicht? Ja, dat zie ik niet, want hij woont in mij. En hij is in de hemel. Dus ik kan helemaal niet naar zijn aangezicht toe gaan met lof. Maar als hij daar zit in Jeruzalem, in de tempel. Ja, iedereen, die feest, iedereen zal naar Jeruzalem gaan. En dan zullen ze zijn aangezicht zien. Ja, en waarom? Kijk, want de Heer is een groot God. Een groot koning boven alle goden. In wiens hand de diepste plaatsen de aarde zijn, enzovoort, enzovoort. Hij, vers 7, hij is onze God, volk Israël. Wij zijn het volk zijne weide. En de schapen zijn de hand, enzovoort, enzovoort. Dus, dan zie je, dat is dus een lied wat gezongen gaat worden, dat is een nieuw lied, in de toekomst. Kijk, in vers 96, Psalm 96. Zingt de Heere een nieuw lied. Daar staat het. Een nieuw lied. Zingt de Heere waar gij ganse aarde. Nou, dat zing ik nou ook niet. Ganse aarde zingt nu niet. Kijk, zingt de Heere, loof zijn naam, boodschap zijn heil van dag tot dag. Want de Heere, vers 4, is groot en zeer te prijzen. Waarom? Maar, kijk, vers 6, majesteit en heerlijkheid zijn voor zijn aangezicht. Geef de Heere, vers 8, de eer zijns naams. Kijk, brengt offer en komt in zijn voorhoven. Dat lied wordt gezongen. Een offer, dat is letterlijk een offer. Want er zal in het duizendjarig rijk, zal er nog geofferd worden. En dan zit hij daar, er is een tempel die herbouwd wordt. Dus, je ziet al, dat lied, hoe kunnen wij dat lied nu zingen? Dat betekent, wij gaan zingen omdat hij zit daar en wij gaan een offer brengen bij hem daar. Dat kan helemaal niet. Dus nogmaals, ik heb niks tegen de psalm, het is mooi. Alleen is het de psalm die wij als lichaam van Christus nu gaan zingen. Dan zeg ik, ja, ik voor mijzelf zeg dan nee. Kijk in vers of in 97. De Heere regeert, de aarde verheugen zich dat vele eilanden zich verblijden. Dat is ook toekomst. En dan zie je ook rondom zijn wolk en donkerheid, gerechtigheid en gericht zijn, de vastigheid zijn stroons. Ja, hij zal reageren met een ijzeren scepter. Dan. En als je kijkt in vers... even kijken. Nou ja, kijk, Psalm 98. Zingt de Heere een nieuw lied. Waarom? Want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en de arm, zijn er heiligheid, heeft hem heil gegeven. En je ziet hier in vers 2, hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen. Dat gaat allemaal gebeuren. Als je kijkt in, ik zocht er eigenlijk nog eentje. Nou, er zijn er meerdere van dat je leest over dat ze naar in Psalm 99, Psalm 100 is ook een lofpsalm. Kijk in vers 4, ja, Psalm 100 vers 4. Gaat in tot zijn poorten met lof, in zijn voorhoven met lofzang. Looft hem, prijs zijn naam. Dat is letterlijk. Poorten met lof. De voorhoven. Als wij denken aan de voorhoven, wat denken we dan aan? Denken we toch aan de tempel? Ja, precies. Je ziet hier het volk Israël, wat juichend en zingend een nieuw lied zingt, want hij heeft grote dingen gedaan. Hij heeft zijn volk, heeft hij verlost, hij is opgestaan uit de dood, hij is voor zijn volk gestorven. De kleine kudde, die gaan met hem het koninkrijk in. En ze gaan hem alle eer en lof toebrengen. Nou, gaan we met mij ook in Jesaja. 12 vers 2. Dat is een heel klein... Dit is zo'n mooi hoofdstukje. En het is maar zes versen. Jesaja 12. En dan zie je ook heel duidelijk Israël, de taak van Israël staan. En ik lees even in vers 2. Want in vers 1 zie je, dat gaat over de grote verdrukking. Hè? Want dan zegt hij, dat gij toornig op mij zijt geweest. En dankt hij voor. Oh, ik had dan dacht dat ik hem zag gezegd had. Ja, dat spelt ook. Dit een of andere reclame gedoe is dat. Nou, vers 2. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet vrezen. Want de Heere, Heere is mijn sterkte. En psalm. Hij is ook mijn psalm. En hij is mij tot heil geworden. En gij lieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. En zult in diezelfde dagen zeggen, dank de Heere, roept zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Vermeld dat zijn naam verhoogd is. Dat is wat Israël gaat doen in het koninkrijk. Ja? Zijn daden bekend maken onder de volken. En op de ganse jaar. Kijk vers 5. En dan, psalm zingt de Heere. Want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulks zij bekend op de ganse aardbodem. Juich en zing vrolijk, gij inwoneres van Sion. Inwoneres. Dat is Israël. Want de heilige Israëls is groot in het midden van u. Over die situatie praten wij. Ja? En dat zijn die nieuwe liederen. Die nieuwe liederen die worden gezongen als straks Christus in het koninkrijk zit en daar regeert. Dat zijn die nieuwe lieden. Dus hij zei, ik zing een nieuw lied. Nou, dat is een mooi lied. Ik weet de inhoud trouwens niet zo goed. Dat is een lied dat hij zelf geschreven heeft, ja. Of, nee, niet wij zelf, maar dat gaat over het lichaam van Christus. Dat is niet uit de psalm gehaald. Maar Hè? Nee, dat lied is volgens mij... Nee, het is geen psalm. Is het. Het gaat over de Heer Jezus die gestorven is. Dat we daarom nu... Wij zingen toch mijn bundel vol met liedjes. Mijn liederen die ik zing zijn vooral toen ik tot geloof ben gekomen. Ik zong vroeger toen ik ongeloof was. Niet van welke vriend is onze Jezus bijvoorbeeld. Maar nee, ik ken hem helemaal niet. En nu zing ik ze met een heel blij hart. Dus mijn liederen zijn zeer zeker veranderd. Maar gebaseerd allemaal op leert en vermaat elkaar. Zoals Paulus zegt in Colossense 3, dat het woord van Christus woonde rijkelijk in u. En dat onze liederen ook de leer van de boodschap van genade weerspiegelen. Dat dat daarin voorkomt. Dus in die zin zijn onze liederen natuurlijk niet, zijn die nieuw. Ja? Dus kijk ook even met openbaring 14. Deze psalm gaan we dus niet vandaag afmaken. Openbaring 14, een vers, dat is over die 144.000. Dat zijn dus nieuwliederen van redding in het koninkrijk, over een redder die daar zit. En in openbaring 14, dat weten we, dat is in de toekomst tijdens de grote verdrukking. En dan zie je in vers 1, dat gaat over het nieuwe Jeruzalem. Dan zie je dat ze daarboven in de derde hemel zijn. Ik zag en zie het lam stond op de berg Sion. En met hem 144.000 hebben de naam des zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel. Als een stem veler wateren. En als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers en spelen op een citer. Zie je stemmen van wateren. Dat is altijd mooi als je daarover nadenkt. Christus leest ook over een stem van water. En dan denk je, oh, wat zal dat zijn? Hè? En hier ook. En dan zie je, met muziek dus. En dan, vers 3, zij zongen als een nieuw gezang. Dat is een nieuw lied. Een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon het gezang leren dan de 144.000 en die van de aarde gekocht waren. Je ziet hier, een nieuw gezang is een nieuw lied in het nieuwe Jeruzalem. En dan zingen ze daar in verband met het... Ja, het nieuwe verbond. Ja, dat ze zijn. Daar gaat het even over. Het oude verbond is vervangen door het nieuwe verbond. Dat ze de Heilige Geest vervangen. Ze weten, Christus, het gaat niet om die oude offers. Want daar komen Psalm 40 zo meteen nog op uit natuurlijk. En dan gaat het om het ene waardeoffer. Wat ze onder de wet niet konden. Maar wat ze onder. Dat Christus nu dat echte offer is. Waardoor ze gered worden. Want kijk in Openbaring 15, vers 3. Zie je het ook. Zie je ook weer aan het eind van vers 2. Hebben de citers gods. En zij zongen het gezang van Mozes. De dienstknecht gods. En het gezang des lams. Van Mozes. Nou, als we weten welk gezang is dat. En ook van het lam. Het lied van het lam. En dan zingen ze dan. Zeggende, groot en wonderlijk zijn uw werken. Heere, gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig. Zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig. Want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. De gelovigen, als die de Heere gaan prijzen en loven, waar gaan ze dat doen? Gaan wij de Heere prijzen omdat hij de schepper is? Dat doe ik ook. Maar vooral, wanneer ben ik hem gaan prijzen en loven? Om wat voor werken? Om het werk wat hij voor mij aan het kruis gedaan heeft. Dus het lied van het lam is vooral dat het lied is over de verlosser, als zijnde als de verlosser. En als je het lied van Mozes zingt, dat nieuwe lied, ja. Nou, kijk met mij mee even in Deuteronomie 32. Dan zie jij, wat is dat het lied heeft, toen zij de zee uitkwamen, zie je ook een lied van Mozes. Dat is, ik dacht Exodus 13 of 14, weet ik uit mijn hoofd niet meer. Maar in Deuteronomie 32, dan zien we ook een lied van Mozes en dat is... Natuurlijk vlak voordat ze dat nieuwe land ingaan, Kanaan. En zie bij mij, Deuteronomium 31 vers 30 staat er bij mij boven het lied van Mozes. Ja? En dat is inderdaad het lied van Mozes, niet het lied van het lam. En waarin wijkt dat dan af? Ten opzichte van het lied van het lam, in Deuteronomium 32. Dan zien we, dat lied gaat over de overwinning van de Messias... Op de antichrist. En dat hij komt oordelen. Nou. Als je kijkt in Deuteronomium 32. Vers. Ik noem maar even. Je moet het voor jezelf helemaal lezen. Maar bijvoorbeeld in vers 21. Zij hebben mij tot ijver verwekt door hetgeen dat geen God is. Israël. Ze zijn met de afgoderij bezig geweest. Zij hebben mij tot toorn verwekt. Ja, ze zijn 40 jaar in de woestijn hebben ze rondgedold, ja? Ja. Door hun ijdelheden. En we weten, als ze eenmaal in Kanaan zitten, dan gebeurt het weer. Door hun ijdelheden. Ik zal hen tot ijver verwekken door degene die geen volk zijn. Door een dwaas volk zal ik hen tot toorn verwekken. Wie zijn dat? Als we lezen in Matthäus, dan leest hij, zegt hij tegen die fariseeën, dat koninkrijk dat neem ik van jullie af en ik geef het aan een volk dat zijn vruchten voorbrengt. En wat horen wij vaak? Dan zeggen we, ja, dat zijn de heidenen. Die heidenen krijgen dat. Nee, door een volk, die kleine kudde. Want toen de fariseeën snapten dat hij over hun sprak, ja, toen werden ze nog neidiger. En ze probeerden hem toen te vangen. Kijk maar, met Pinkster ook, voor de Sadduceeën, op een gegeven moment knarsten ze hun tanden. Ze werden tot toorn verwekt. Waardoor? Door die kleine kudde. En dat zie je hier staan. En dat is in hun ogen natuurlijk geen volk, die kleine kudde. Wij zijn Israël. Wij zijn het volk van God. Niet die kleine ons. Zij, met die man die daar aan het kruis geslagen, die zegt zelf God te zijn. Kijk, en dat zie je hier staan. Ik zal hen tot ijver wekken, die leiders van het volk Israël. Door degene die geen volk zijn, door een dwaas volk. Dat is net zoals bij ons. Wij zijn toch ook dwaas? Wij zijn niet dwaas. Maar God noemt het zoals de wereld hun ziet. En zoals de wereld ook ons ziet natuurlijk. Maar zal ik hen tot een toorn verwekken? En zie je de tweede komst. Want een vuur is aangestoken in mijn toren. En zal bernen, dat betekent branden, in de onderste hel. En het zal het land met zijn inkomsten verterende gronden de berg in vlam zetten. Dat is wel wat je leest. Dat is toekomst. We lezen hier dat Christus komt naar beneden. Ja, zijn dwaze volk, de kleine kudde, ja. Ja, er is toren in die tijd, dat is de antichrist, ja, die gaat hun vervolgen. Maar dan komt Christus en die verslaat ze. Zie je, dan komt dat vuur vanuit de hemel tot onderaan de hel. En dan zal hij ze verslaan. En dat land zal zelfs branden. Nou, en er zijn nog meer dingen, maar dat ga ik nou niet lezen. Maar dat is de context van dit lied van Mozes. De overwinning van de Messias over de antichrist. Ja? En zal hij zijn volk, dat dwaze volk, dat zal hij beschermen. En dat zal het koninkrijk ingaan. Nou, dat is dat nieuwe lied wat we in de openbaring lazen. We zingen het lied van het lam, de verlosser, die namelijk zijn leven heeft gegeven voor het volk. En het lied van Mozes. En dat is het lied dat hij al de tegenstanders van het volk Israël zal vernietigen en verslinden. Nou, dat is het nieuwe lied. Nou, daarom, Psalm 40, moeten wij dat lied zingen, ja? Nee, zij zingen dat lied als blijdschap, omdat dat hun is overkomen. Wij gaan zingen over de dingen die ons zijn overkomen, ja? Dus ja, nou, we gaan terug naar Psalm 40. Ik ga precies wat in Hebreeën staat, dat gaan we de volgende keer doen. Ja? Dus ik raad jullie aan om deze psalm voor jezelf thuis gewoon te lezen. Elke dag lezen gewoon. Een paar keer desnoods. Zoals je nu tegen de achtergrond wat je nu hoort, dat je hem leest. En dan komen we namelijk in vers 4. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Nou, we weten dat lied, dat heeft daarmee te maken, wat we net gezien hebben. Een lofzang onze goden. Nou, je moet wel weten wat je gaat loven over de heren. Kijk maar, als je nu kijkt. Ik weet nog goed, toen ik opgroeide, mijn zus is met een katholieke man getrouwd. En ik was ook altijd zoekend, dus ik ging ook mee naar de Ecclesia en daar kijken, overal. En toen had je natuurlijk ook die Huub Oosterhuis. Nou, die is natuurlijk ook heel bekend in Nederland. Maar ik snapte die liedjes toen ook al nooit. Dat ik dacht, waar gaat dit over? Ja? En het ging allemaal een beetje verheven en allemaal heel erg beeldspraak en zo. Maar het is allemaal zo niet te pakken. Het ging wel over God, maar toch ging het eigenlijk nergens over. En dat is, ja, nu. Ja, ja. En dat is nu weet je het zeker. Nu zeg je, ja, waar ging het? Nee, het ging inderdaad, het is gewoon uit het mensenbrein ontsproten, maar het is duidelijk van iemand die God niet kent. En nu, weet wij, gingen als verlosten. En nu weten wij waar we over moeten gaan zingen. En is het heel letterlijk, recht toe, recht aan, pak de bundel maar. Ja, en dan spreken we en zingen we over het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus. En daarom loven en zingen wij hem zo. En dat komt in onze liederen voor. Nou, oké. Okay. Dus een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze goden. Onze God is Israël. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoogvaardig en die van tot leugen afwijken. Nou, dat is precies wat in de grote verdrukking om gaat. De hoogvaardige. Wie staat er aan het hoofd? Antichrist. We hebben vorige keer over de Behemoth en Leviathan gelezen. Ja? Er is niets met hem te vergelijken op aarde en hij ziet naar alles wat hoogvaardig is. Daar is hij de moeder of de vader van. Ja? Van alle hoogmoedige dieren. En tot de leugen afwijken. Het gaat om de leugen in die tijd. Dus iedereen die naar de hoogvaardige gaat en naar de leugen. En God heeft de leugen gegeven in die tijd. Dat is antichrist. Als je dat niet doet, dan ben je gelukzalig. En dat geldt toch in deze tijd nog steeds? Ja? Moeten wij met hoogvaardige dingen bezig zijn? Met de leugens? Nee, met de waarheid. Het woord de waarheid rechtgesneden. En dan gaan we zien dat je gelukzalig bent. Ik wil de laatste tekst met jullie lezen. Want ik kijk in vers 4 zegt hij. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Ja, dat is gekomen. Wanneer is dat? Velen zullen het zien en zullen vrezen. Dat is na vers 3. Dat hij is opgestaan. Dat hij daar aan het kruis heeft gehangen. En dat hij is opgestaan uit de dood. Nou, dat is hij voor Israël. En, ik wil daarom ook nooit natuurlijk afsluiten zonder Paulus daarin te brengen. Gaan we mee naar 1 Korinthe 15. En dan gaan we 1 Korinthe 15. En dan gaan we de volgende keer weer verder met deze psalm, want het is een geweldige psalm over de Heer Jezus. Vooral over ik om uw wil te doen in de rol des boek staat over mij geschreven. Dat hij dat met de Vader heeft besproken en dat hij toen vlees geworden is. Ja? Maar 1 Korinthe 15 vers 20. Maar nu, Paulus, ja, zegt Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij in allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Christus is uit de dood opgestaan. Ja? En daarna alle gelovigen, ja, die van Christus zijn in zijn toekomst. Hij is de eersteling. Oké, okay. Hier spreekt hij nog zonder bedenkende genade. Later zegt hij, ik verkondig in verborgenheid. Want wij zullen ook opstaan. Hij is natuurlijk de eersteling van iedereen. Hij is de eersteling van alle gelovigen van de kleine kudde. En uiteindelijk ook de heidenen die door hun bediening tot geloof zullen komen, geloof zullen worden. En ook van Adam en van Abraham, Isaac, die zijn al lang dood. Christus opgestaan, hij is toch de eerste en die zullen hem volgen. En die velen, zegt de psalm, zullen het zien. Ja? Die zullen ook opstaan en zullen hem verkondigen. En wij nu, door de verborgenheid, Paulus verkondigt ook de opstanding. Ja? In Galaten zegt hij ook, dat in Judea zeiden ze, hij verkondigt nu het geloof wat hij eerst vervolgde. Ja, want wij verkondigen natuurlijk ook de opstanding. Het gaat toch om de opstanding? Als je gelooft, Christus stierf voor je zonde. En dan weet je, ja, ik heb hoop op de toekomst, want hij heeft de dood overwonnen. Het gaat ook om de opstanding. Dat is onze uitzicht. En wij zien het ook. Hij is ook de eersteling van ons. Nou, volgende keer gaan we het verder zien, het vervolg hiervan. Ja? Vader, wil u danken voor deze dag. Vader, het is fijn om het te lezen, heren. En we zien wat een geweldige hoop u heeft voor het volk Israël. En als ze dat ook lezen, heren, in die tijd zullen ze heel veel troost daaruit kunnen putten. Die psalmen zullen hun ook, ja, die spreekt ook echt naar hun hart, zullen hun tot steun zijn. Omdat ze herkennen zichzelf in die omstandigheden. En het is wonderlijk dat dat al in een psalmen opgeschreven staat, heer. Wat nu al, ja, 3.500 jaar geleden is, misschien wel langer. En we weten niet nog hoe lang het gaat duren. Maar er komt een tijd dat ze weer heel actueel zullen zijn voor uw volk, Vader. De kleine kudde die gered is en die met u dat koninkrijk in zullen gaan. Wat een geweldige boodschap, Vader. Maar we weten ook dat ook nu in deze bedeling genade, Heer, dat wij ook heerlijke dingen hebben. En dat u ook voor ons bent opgestaan uit die dood. En wij willen ook van uw werken verkondigen. En dat wij ook onze oren voor u openstellen. En ook onze monden om het door te vertellen. Vader, voor ieder van ons vraag ik dat in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.